Wij zullen beginnen met Psalm 70, het eerste en het derde vers. Daal haastig ter verlossing neer en ik ben nooddruftig, arm en naakt. 1 en 3 van 70. Laten we samen de Heere eerst om een zegen vragen. Heere, ook vanavond mogen we eerst weer om uw onmisbare zegen komen bidden. Laat het zijn in het besef dat alleen dan deze avond ook werkelijk nut zal hebben. Alleen dan, als gij uw zegen eraan geeft, Heere, zullen we uw woord verstaan. En meer nog, dan zal uw woord ook uitwerking hebben in ons leven. En daar gaat het toch om, Heere. We moeten weten wat er staat, maar we moeten ook leren kennen dat dat woord een kracht tot zaligheid is. Bij alles wat geschreven staat, gaat het inderdaad allereerst om de vraag: wat staat er? Maar bij uw woord gaat het dan toch heel bijzonder om nog een andere vraag. Wat doet het? Wat werkt het uit? Heren, laten we verstaan wat er staat. En laten we ondervinden dat het wat doet. Dat het ons aan u verbindt. Dat het ons tot bekering brengt. Dat het ons geloven leert. Dat het ons zalig maakt, wijs maakt tot zaligheid. Zegen, zo de overdenking van uw woord. Ook vanavond, als we opnieuw dat 11e hoofdstuk van het Johannesevangelie gaan openen en als we weer een stukje daarvan willen gaan lezen, dat ontroerend mooie hoofdstuk waarin gij uzelf, Heer Jezus, zo rijk geopenbaard hebt als de medelijdende hoge priester, maar waarin gij tegelijkertijd ook zoveel dingen hebt geopenbaard ten aanzien van het leven der genade bij degene die u vrezen. Zegen ons, Heere, zegen ons met uw genade en leid ons door uw Heilige Geest. En wees ook vanavond met degenen die niet bij ons kunnen zijn, waarvan de verschillende toch ook met ons meeluisteren. Heere, we bidden u, zegen het woord ook voor hen. Om Jezus wil. Amen. Johannes 11, wij zijn toegekomen aan het 17e vers. En ik zal u dat vers lezen met de versen die daarop volgen tot en met 22. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Betanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien van daar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Tot zover. Dus eindelijk is de Heer Jezus dan toch in Betanië gearriveerd. Daar vertelt ons het 17e vers van Jezus dan gekomen zijnde. U weet dat heeft lang geduurd, althans lang voor de gewaarwordingen, voor de ervaring van die twee zusters. Dat zijn lange, moeilijke dagen geweest. Hij kwam maar niet. En je had wel een boodschap laten sturen en die boodschap was wel moedgevend geweest, maar wat ze ermee moesten, dat hebben ze lange tijd niet begrepen. En vooral toen bleek dat het niet waar was, dat het niet klopte. Deze ziekte, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot verheerlijking Gods. Maar hij was wel tot de dood. En wat ze nu van de Heer Jezus en van zijn woord moesten denken, dat was voor deze twee zusters één groot raadsel. Ze konden elkaar vragen stellen, maar ze konden elkaars vragen op geen enkele manier beantwoorden. Ze kwamen er niet uit. Maar eindelijk is de Heer Jezus er dan. Hij is niet direct naar het huis van Martha en Maria gegaan, want wij krijgen heel sterk de indruk uit vers 17 dat Jezus, zodra hij bij Betanië gekomen is, nog niet in het dorp en zeker nog niet in het huis waar die twee zusters woonden, dat de Heer Jezus toen op de een of andere manier geïnformeerd heeft of informatie ontvangen heeft van iemand uit Betanië die hem verteld heeft dat Lazarus nu al 4 dagen geleden begraven was. Dat zal de Heer Jezus ook wel geweten hebben, want hij heeft ook het moment van zijn sterven kunnen bepalen. Dat heeft hij immers tegen zijn discipelen gezegd. Hij wist ook toen hij in dat over Jordaanse was dat Lazarus sliep. Eerst zei hij het zo, u herinnert zich dat, en later toen de discipelen dat niet begrepen, die beeldspraak, toen heeft hij het ronduit en zonder omwegen gezegd, Lazarus onze vriend slaapt, maar Lazarus is gestorven. En dus hij zal het wel geweten hebben, maar in zijn menselijke natuur heeft de Heer Jezus toch ook heel veel dingen geweten, krachtens informatie die men hem gaf of door vragen die hij stelde en die hij liet beantwoorden. Nou, zo heeft hij dan bij zijn aankomst in Betanië uitgevonden, gehoord, begrepen dat Lazarus nu al 4 dagen in het graf was geweest. En ik stel me voor dat de Heer Jezus toen een bode naar het huis van Martha en Maria gestuurd heeft om te vertellen dat hij aangekomen was. Waarom? Waarom is hij niet terstond naar het huis van Martha en Maria gegaan? Wel, daar had hij zijn reden voor, want het was intussen druk geworden in Betanië. Er waren er veel meer gekomen. Vele Joden waren naar Martha en Maria toegekomen om rouwbezoek af te leggen, om ze te komen condoleren. Dat er zoveel gekomen waren, dat geeft toch wel aan dat dit gezin gunstig bekend stond, dat ze kennelijk nogal wat kennissen, nogal wat vrienden hadden, en dat die mensen zich allemaal verplicht voelden om, nu Lazarus overleden was, die twee achtergebleven zusters te komen vertroosten, zoals dat dan hier gezegd wordt. Dat is, zo mag je wel aannemen, de bedoeling van die mensen geweest. Het kon ook betrekkelijk gemakkelijk, omdat Betanië vrij dicht bij Jeruzalem gelegen was, 15 stadien vandaar. Zo vertelt ons vers 18 in een mededeling die tussen haakjes staat. Dat is ongeveer 1 kilometer of 3. Nou, dat is natuurlijk best te lopen. Dus zodoende was het druk nog altijd. Niet alleen maar bij de begrafenis, maar ook in de dagen daarna. En Jezus wil voorlopig die drukte vermijden. Want hij wil eigenlijk eerst een apart gesprek met die twee zusters hebben. Een gesprek onder 4 ogen. Niet waar iedereen bij is. Niet te midden van die drukte van de condoliantie. Trouwens, hoe zal dat geweest zijn? Dat bezoek van die velen die gekomen waren. Zou dat nou echt zo'n vertroosting voor Martha en Maria zijn geweest? Als je weet hoe dat ging in die dagen bij sterfgevallen, soms dan lees je er wat van in de evangelieën, bijvoorbeeld in de geschiedenis van dat dochtertje van Jairus, dan waren er klaagvrouwen en die vervulden met hun eentonige jammerklachten het huis. Dan werd er muziek gemaakt, in dat geval van dat dochtertje van Jairus waren er ook muziekinstrumenten, fluiten en pijpen. En dat zal ook wel de nodige eentonigheid en somberheid hebben gebracht. Als het allemaal zo gegaan is in Betanië, dan kun je je de vraag stellen, hebben Martha en Maria daar nou zoveel aan gehad? Was dat nou echt een bron van vertroosting? Zelfs al ga je ervan uit dat die mensen het allemaal goed bedoeld hebben en dat er inderdaad onder hen waren die echt mee wilden leven, dan zul je toch moeten zeggen, mensen zijn moeilijke vertroosters. Maar het is nog helemaal de vraag of ze allemaal zo intensief hebben willen meeleven. Ze zijn bekend geweest, ongetwijfeld, met de relatie die er was tussen Martha, Maria en Lazarus enerzijds en de Heer Jezus anderzijds. Zoiets blijft niet verborgen. Jezus is meer dan 1 keer in het huis van deze vrienden binnen geweest, heeft daar gelogeerd, heeft daar de maaltijd gebruikt. We weten uit het evangelie dat dat in ieder geval vaker gebeurde. Nou, dat blijft niet onbekend. Als je met een gezelschap van 13 man ergens aankomt, dan weet zo'n heel dorp dat binnen een kwartier. En dat zal ook in wijdere kring wel bekend geweest zijn. Trouwens, die Joden die daar zijn, die geven daar verder ook getuigenis van. Kijkt u maar eens even in vers 37, want daar hebben ze dus met elkaar ook over gehad. Ze zijn nou zo goed met Jezus en Jezus laat ze in de steek. Ze hebben Jezus bericht gedaan, die heeft bericht teruggestuurd, die heeft ze een boodschap gestuurd dat het niet tot de dood zou zijn. En nou moet je eens kijken. Dus u begrijpt wel, stof tot kritiek op Jezus genoeg. En dat hebben die mensen niet onder stoelen of banken gestoken, want in vers 37 zeggen ze het heel openlijk. Kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Nou, voor mensen als Martha en Maria is bezoek van dit soort mensen eerder een bezoeking dan een vertroosting. Maar goed, de Heer Jezus laat weten dat hij er is. En hij doet dat, zei ik, omdat hij niet te midden van al die bezoekende Joden een gesprek met Martha en Maria wil hebben. Hij wil het ook voor die vrouwen niet, dat zij hem te midden van zoveel anderen een keer spreken, want hij weet best wat er in hun hart leeft. En hij weet heel goed met welke vragen ze zitten. En hij weet heel goed welke vragen zij hem nu eens zouden willen stellen. Hij weet wat maaksel wij zijn. Hij kent hun zwakheid. Hij kent hun bestrijding. Hij kent hun aanvechtingen. Hij weet dat ze het allemaal niet begrijpen. Maar de oplossing voor zulke vragen krijg je niet als je te midden van zoveel andere mensen verkeert. Dus hij laat het weten. En zodra Martha het hoort, gaat zij Jezus tegemoet. Merkwaardig, Martha wel. Maria niet. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, vers 20, ging hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Heeft zij het dan niet gehoord? Is er een bode tot Martha en Maria gekomen en heeft hij stilletjes misschien in de keuken tegen Martha wat gezegd en heeft hij zonder verdere mededeling aan haar zuster de deur achter zich dichtgetrokken en is ze onmiddellijk naar Jezus gegaan? Waarschijnlijk is dat niet. Ik denk dat Maria het net zo goed gehoord heeft als Martha, dat ze het allebei hebben geweten. Maar alleen Martha gaat. Hoe zou dat komen? Ik denk dat dat een kwestie van karakter is. Want de een reageert op bepaalde dingen heel anders dan de ander. Je kunt twee mensen dezelfde dingen vertellen en de manier waarop ze je aankijken is totaal verschillend. En de manier waarop ze reageren is totaal verschillend. Hier krijgen twee mensen dezelfde boodschap. Jezus is gekomen. Die Jezus die ze niet begrepen. Die Jezus die zo wonderlijk met hen gehandeld had. Die Jezus in wie ze, als ze eerlijk zijn, zouden moeten zeggen dat ze in hem toch teleurgesteld waren. Dat ze dit niet verwacht hadden. Dat is toch geen blijk van zijn liefde tegenover hen. In ieder geval, ze hadden allebei hun diepe, ernstige vragen. Maar waarom gaat de een nou wel en waarom gaat de ander nou niet? Nou, u kent de geschiedenis uit Lucas 10. Dan krijg je een beetje een karakterstudie van die twee zusters. En dan zie je hoe verschillend ze zijn. In hetzelfde gezin, van dezelfde vader en moeder afkomstig en dan toch zo verschillend. Martha, de bedrijvige, de bezige, zo wordt ze toch getekend in het slot van Lucas 10, als Jezus daar met het gezelschap van zijn discipelen gekomen is. En dan moet er van alles geregeld worden voor dat onverwachte bezoek, dat hartelijk welkom is, maar natuurlijk heb je dan een hoop drukte. En natuurlijk moet er dan een hoop gebeuren. En dan moeten er inkopen gedaan worden. En dan moet er, ik weet niet wat, allemaal klaargemaakt worden. Je zet toch zomaar niet in één keer voor 13 man een maaltijd op tafel. Dus Martha ziet haar taak, Martha ziet haar verplichting en Martha is daar helemaal, gaat ze daarin op. Daar leeft ze in en dat doet ze met vreugde. En Maria steekt geen hand uit. Zit aan de voeten van Jezus. Terwijl hij daar is, terwijl hij daar spreekt, blijft zij bij hem. Om te horen wat hij te zeggen heeft. Nou, daar heb je nou een totaal verschillend reageren op de komst van de Heer Jezus. Martha voelt zich verplicht en ze is ook verplicht om voor hem het een en ander te doen. En ze doet het graag, want ze doet het voor hem. En ze doet het voor zijn discipelen. En Maria, die maakt gebruik van de gelegenheid om naar zijn onderwijs te horen. Martha, de bedrijvige. En Maria, de bedachtzame. Maria, de wat in zichzelf gekeerde. Maria, de meditatieve. En wat gebeurt er nou met zulke karakters zoals dat van Maria? Als er harde slagen vallen in een mensenleven. Als er onbegrepen dingen gebeuren. Als er aan zo'n levensboom fors geschud wordt. Wat gebeurt er dan menigmaal met die toch al in zichzelf gekeerde karakters? Die kunnen het soms niet meer opbrengen. die zijn dan in zulke omstandigheden soms zo terneergedrukt, dat ze als het ware niet uit hun stoel op kunnen reizen. En zo geloof ik dat je het verklaren moet, Maria bleef in huis zitten. Ze had de moed niet om naar Jezus te gaan. Terwijl Martha nog wel wat veerkracht heeft, want dat hoort bij haar karakter. Bij haar bedrijvig zijn. En dus moet ze nu ook, en ze kan niet anders, gaan als ze de boodschap krijgt. Jezus is daar. Ja, zo gaat dat wel vaker met karakters als dat van Maria. Ze weten het in zulke omstandigheden echt niet meer. Ze zijn als het ware helemaal verlamd. Ze hebben vaak ook de neiging tot neerslachtigheid. Maar Martha gaat wel. Want ze heeft best wat te vragen aan de Heere Jezus. En zodra ze bij hem is, u moet maar eens lezen, zodra ze bij hem is, zo zeide Martha dan tot Jezus, ze wacht niet tot hij wat zegt. Ze komt niet misschien met 100 vragen in haar ziel, maar toch eerst wachten tot hij, en hij is toch de heiland, hij is toch de meester. Zou ze niet eerst wachten tot hij wat zegt, tot hij het gesprek opent? Nee, ze zit zo vol, ze is nog maar amper bij hem, misschien nog niet eens bij hem. Zodra ze hem ziet, komt het er al uit wat ze al die tijd gedacht had, wat ze zo vaak tegen elkaar gezegd hebben. Was Jezus nu maar hier? Waarom is hij toch niet gekomen? Als hij hier geweest zou zijn, dan zou dit niet gebeurd zijn. Ze ziet hem nog maar amper en ze gooit het eruit. Heere, waart gij hier geweest, dan waren mijn broeder niet gestorven. Met andere woorden, waarom bent u toch niet eerder gekomen? Waarom hebt u dit verschrikkelijke verdriet toch niet voorkomen? Zo heeft ze gezegd wat er leeft in haar hart. Ja, dat is nou met zulke personen weer het geval, niet waar? Met dat soort type dat het hart op de tong heeft. Dat was er in Lucas 10 ook zo, want op een gegeven ogenblik kan ze dat ook niet meer inhouden. Dan zegt ze ook tegen de Heere Jezus, dan komt het ook uit ineens spontaan eruit. Heere, zeg toch alsjeblieft eens een keer wat. Zeg toch tegen mijn zuster dat ze me niet alles alleen laat doen, maar dat ze me zal helpen. Nou, met zulke karakters heb je dat, die zeggen het in één keer, die gooien het eruit en dan weet je waar je aan toe bent. Maar het is niet altijd even wijs natuurlijk. En het is ook niet altijd even eerbiedig. Zeker niet als het tegenover de Heere gaat. Hoort u nou wat er in die opmerking en in datgene wat ze verder zegt allemaal meespreekt? Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Dat is geloof. Laat ik daar nou eens beginnen. Dat is geloof. Heere, u had dit kunnen voorkomen. U hebt macht genoeg om de dood te weren. Als u er nou maar geweest was. Ik zei, dat is geloof. Maar dat is tegelijkertijd ongeloof. Ongeloof, want ze maakt het leven van Lazarus afhankelijk van Jezus' aanwezigheid. Als hij hier geweest was, dan was Lazarus niet gestorven. Heeft ze nooit gehoord van die hoofdman met dit zieke kind uit Johannes 4? Dat kind dat door Jezus genezen is op een afstand van zoveel kilometer. Heeft ze nooit gehoord van die andere hoofdman met zijn zieke knecht? Die de Heer Jezus had verwittigd van de ziekte van zijn knecht. En toen Jezus onderweg was naar zijn huis, toen zond hij een paar mensen naar de Heer Jezus toe om te zeggen: Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen, maar het is ook helemaal niet nodig dat u de moeite neemt om helemaal naar mij toe te komen en onder mijn dak te komen, want u hoeft maar te spreken en het is er. Een enkel woord van u is genoeg. En zo heeft Jezus die zieke knecht genezen. Weet Martha dat niet? Is ziekte en beterschap en het weren en tegenhouden van de dood nou alleen maar afhankelijk van Jezus' aanwezigheid? Er klinkt geloof in door, als u hier geweest was. Er klinkt tegelijkertijd ook een stuk ongelovigheid in door. Er klinkt geloof in door, want ze zegt in vers 22, maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Dan is het toch nog niet helemaal hopeloos in haar beredenering. Want al is Lazarus nu gestorven en al is hij in het graf en al is hij zelfs 4 dagen in het graf en dat was nog nooit gebeurd. Dat iemand die al zo lang in het graf was, door Jezus was opgewekt. Dat meisje in, die dochter van Jairus, was nog maar kort overleden. De jongeling erna in werd pas begraven, was ook nog niet zo lang geleden gestorven. Maar hier is er een waarvan Martha straks moet zeggen, Heere, hij riekt al. En toch, ook nu weet ik. Maar als het dan straks zover is, dat Jezus bij het graf komt, en als Jezus aanstalten maakt om dat wonder te gaan doen, en als hij bevel geeft om die grote steen die bij de opening van het graf ligt weg te rollen, dan is het in een keer weer Martha die haar arm op Jezus' hand legt en zegt, Heere, u geeft nou dat bevel. Maar hij riekt al. Hij is 4 dagen geleden al begraven. Dan kan het ineens weer niet. Geloof en ongeloof in één hart. Wel, dat zijn zo een paar dingen die we hier aantreffen. Als we de tekst eerlijk lezen, laten we op een aantal punten nog eens even wat nader ingaan. Laat ik dan vanavond, dat is dan wel natuurlijk helemaal niet de hoofdzaak. En daarom begin ik er maar mee om straks met de hoofdzaak te eindigen. Maar hier kun je toch het een en ander ook wel uit aflezen ten aanzien van wat ik zou willen noemen de waarde. Maar ook de onwaarde. Als dat een Hollands woord is trouwens, van rouwbezoeken. Toen waren rouwbezoeken kennelijk ook al gebruikelijk. Om de bedroefden te condoleren met het verlies dat ze geleden hadden. En dat zal allemaal wel goed bedoeld zijn geweest. Maar al is het goed bedoeld, het is vaak ook zout op de wond. Heb u dat misschien ook ervaren? Als je in groot verdriet terecht gekomen was en als je de mensen zag komen en ze kwamen je een hand geven en ze kwamen je sterkte toewensen en ze kwamen hun deelneming betuigen en ze gingen daarna een poosje verder op een afstandje van je zitten aan een tafeltje en ze ontmoetten daar een paar andere bekenden en ze kregen een kop koffie en ze kregen er een koekje bij en ze begonnen te praten over Jan en alle man. En dat gebeurt dan wel op een afstand, maar je ziet ze zo zitten en soms zitten ze nog te lachen ook. En soms komen er fladden van die gesprekken naar je toe drijven. En daar heb je nou toch net helemaal geen behoefte aan, of wel? Zo zal het toen ook wel geweest zijn. Zo was het bij Jairus in huis ook. En Jezus jaagt ze niet voor niks allemaal weg. Al die mensen. Die van het verdriet van een ander een sensatie voor zichzelf vaak maken. En als je daar dan staat en je begrijpt Gods doen niet. Als je daar dan staat met je rouw en met je verdriet en met je onbeantwoorde vragen. Dan heb je daar nou net toch geen behoefte aan, of wel. En al dat gewauwel in de rouwstoet naar het kerkhof. En bij het graf vandaan. Mensen zien elkaar na zoveel jaren soms weer eens een keer terug. Oh joh, hoe gaat het toch met je? Ja, alsof je niet op een begrafenis bent. Alsof het een reunie is. Waar je nog eens een keer allerlei herinneringen op gaat halen. Wat zijn wij toch voor mensen? Het is toch zo? Dat kan toch iedereen getuigen? Dat maakt toch iedereen op een gegeven ogenblik mee? En vooral bij die twee. Want er waren er zoveel Joden gekomen. En er waren erbij die toch eigenlijk een antipathie tegen Jezus hadden. Dat steken ze niet onder stoelen of banken. Wat zeggen ze? Kon hij dat nou niet voorkomen? U voelt het negativisme in die opmerking. En Martha en Maria hadden Jezus lief. En dan moet je ze zulke dingen horen zeggen. Ze begrijpen de Heer Jezus ook niet. Maar dan kun je het toch nog niet hebben dat er zo over hem gepraat wordt. Ook al heb je in je eigen ziel de meest bange vragen, dan hoeft een ander dat toch zo nog niet negatief te zeggen. Dat snijdt ook door je ziel. En dan komen die mensen troosten. Maar wat voor vertroosting kunnen mensen die totaal op een geestelijk ander spoor zitten je nou geven? Wat voor vertroosting kun je nou hebben van mensen die een totaal andere geestelijke instelling of overtuiging hebben? Zeker rouwbezoeken kunnen hun waarde hebben. Meeleven. Wenen met de wenenden. Het is nog bijbels ook. Rouwbezoeken kunnen hun waarde hebben. Maar dan is het soms maar beter om stilletjes een hand te geven. En stevig in die hand te knijpen. Dan al die oppervlakkige woorden te spreken. Met bij of eventjes op afstand van de rouwdragenden. Zo zijn wij op dit punt op een hele praktisch, door dit gedeelte uit de schrift op een heel praktisch punt aangeland. En ik denk dat we het ons moeten laten gezeggen. Ook in ons gedrag als we geroepen worden om deelneming te betonen aan mensen in verdriet. Laat het in alle ingetogenheid gebeuren. Ook al voel je zelf de pijn niet, daar wordt wel de pijn gevoeld. Daar wordt wel geleden. Laten we dat niet erger maken. Maar als we dan echt meeleven, laat het dan ook in de vorm van meelijden zijn. En laten we het daarbij laten. En als we vanuit het woord van God een vertroostend woord kunnen spreken. Niet zo'n oppervlakkig woord wat de wereld ook kan spreken. Nou joh, sterkte en kop op hoor. En we, ja, die komt er wel weer overheen. Al die fratsen. Als we vanuit het woord van God echt een vertroostend woord kunnen spreken. Laten we dat dan doen. In alle bescheidenheid. En in alle beperking. Als er nou eens de Heer Jezus niet was geweest. Als die twee het nou eens met die vertroosters hadden moeten doen die tot hen kwamen. En als dat nou eens alles wat was geweest. En als het vandaag eens niet anders zou zijn dan wat de mensen zeggen en wat de mensen doen. En als we nou ons hart eens niet voor de Heere konden uitstorten. Ook in dagen van rouw en van smart en van pijn. Als we van de mensen afhankelijk waren. Maar dat hoeft niet. Dat hoefde voor Martha en Maria ook niet. Want kijk, Jezus kwam. En Martha is de eerste die hem ontmoet. En die zijn vertroostende woorden mag gaan horen en gaan indrinken. En dan wezenlijk vertroost zijn. Tweede, waar we hier bij bepaald worden, dat is dat Jezus onderwijs geeft, maar hij doet dat wel in de privésfeer. Natuurlijk, de Heer laat zijn woord verkondigen en hij heeft zelf ook vaak tot hele massa's, tot hele menigten van mensen gesproken. Maar als het nou echt om het onderwijs voor de ziel gaat, dan zie je verschillende keren in het evangelie. Hier is ook zo'n voorbeeld, maar er zijn meerdere voorbeelden. Dan zie je dat de Heer zo iemand toch eens eventjes apart neemt. Onder vier ogen. En hij arrangeert dat zelf. Want ik zei al, hij gaat niet naar Betanië, hij gaat niet naar het huis van Martha en Maria, hij gaat niet het huis binnen om daar in die volle huiskamer te midden van al die anderen ook nog een keer met Martha en met Maria te spreken. Nee, hij zegt als het ware, Martha kom nou eens even hier. En Martha komt en straks komt Maria ook apart. Want de Heere handelt met een mens strikt, persoonlijk. En zo wordt dat ook beleefd. Ik zei, de Heere laat zijn woord ook verkondigen tot, geadresseerd aan een grote groep, als zondags aan een hele gemeente. Maar als de Heer je nou echt onderwijs geeft, wat gebeurt er dan? Heb je dat wel eens ondervonden als je in de kerk zit, met links en rechts iemand en voor en achter iemand, En met nog heel wat mensen om je heen. En soms draait er een. En soms zit er een kind een beetje niet stil. En soms moet een vader zo'n kind nog eens vermanen. En soms heb je al... Maar wat gebeurt er nou? Als de Heere echt tot u gaat spreken. Dan heb je in heel die omgeving geen erg meer. En dan zit je daar gewoon alsof je alleen zat. Of niet? Dan zit je daar toch... Alsof je daar alleen zat. Want dan gaat het van hem uit naar ons hart toe. Dan krijgen wij privéonderwijs. Dan neemt de Heere ons zelfs te midden van zoveel andere mensen nog eens eventjes apart. En wat is daar de uitwerking van? Je gaat zelf ook de stilte opzoeken. Je gaat er ook mee naar de eenzaamheid. Naar de binnenkamer. Want je hebt ook wat met de Heere te bespreken. Hij legt het in je hart. En wat de Heere gezegd heeft, dat wordt dan ook beoefend. Ga in uw binnenkamer. En niet laat de deur dan openstaan, zodat iedereen nog binnen kan komen en binnen kan kijken en mee kan luisteren. Nee, de deur achter u gesloten hebbende. Zo'n plekje heeft de mens nodig. De Heere weet dat. En hij werkt zelf ook in die sfeer, op die manier. Hij geeft apart onderwijs. Hij heeft er behoefte aan om in de stilte van de ontmoeting met die ene ziel zijn woord te spreken. Ik ben uw heil. En een mens krijgt er behoefte aan om de Heere dat te horen zeggen. En hij zoekt voor het aangezicht van de Heere. In de afzondering gemeenschap met de Heere te beoefenen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En daar wil de Heere mensen nu hebben. En daar geeft hij ze de ervaring van zijn nabijheid. En omdat we misschien zo moeilijk er maar toe komen om die eenzaamheid en die afzondering te zoeken en zo makkelijk opgaan in allerlei beslommeringen en bezigheden en drukte en de ene dag reigt zich aan de andere en je weet niet eens meer hoe vlug de week weer voorbij gegaan is. Misschien is het daarom wel dat de Heere af en toe is besluit om ons er eens even naast te zetten. En dan hoef je niet meer zo nodig. Dan kun je ook niet meer. Dan lig je op je ziekbed. En dan heb je ineens een hele hoop tijd. En dan hoeft de telefoon niet meer. En dan hoeft dit niet meer. En dan hoeft dat niet meer. En dan kan je het allemaal eens naast je neerleggen. Het moet ook wel, want je kunt er niet meer mee bezig zijn. En de Heere zegt, nou, en nu dan? Zou het nou geen tijd worden om eens aan je ziel te denken? Zou het nou geen tijd worden om die allerbelangrijkste vragen eens te gaan stellen en onder ogen te gaan zien? Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Zou dat misschien de bedoeling zijn als de Heere ons uitrangeert voor tijdelijk? Of misschien voor langer? Zou dat, dan is het nog met de beste bedoelingen dat de Heere het doet. Dan kun je het ervaren als tegenslag, maar de Heere bedoelt het als geestelijke winst. Dan kun je het ervaren als iets moeilijks in je leven waar je het helemaal niet mee eens bent. Maar de Heere bedoelt het tot ons geestelijk welzijn. Want hij wil wat aan ons kwijt. Hij wil wat geven. Hij wil onderwijzen. En hij kan het niet aan ons kwijt, want we zijn zo druk en we zijn zo bezet. En toch wil hij het aan ons kwijt. Dus moet hij zo'n weg met ons gaan. Weet u hoe Martha het ervaren heeft toen de Heere haar onder vier ogen een ontmoeting gaf? Als een zegen. Want, nou kon ze het zeggen. Ze had ermee gelopen en het zat er tot hier, om zomaar eens te zeggen. Het zat er zo hoog. Heere, als u hier geweest was. En nou is die er. En nou mag ze het zeggen. En al gooit ze het er zo uit. En al klinkt het er niet eens eerbiedig. dan neemt de Heer het er nog niet eens kwalijk. Geen woord van verwijt. Geen woord van bestraffing. Hij zegt niet, Martha, denk er toch om tegen wie je spreekt. Je weet toch wel wie ik ben. Nee, geen woord. Want hij weet wat er leeft in haar hart. En laat ze het dan maar zo zeggen. En wat kan dat opluchten? Ik denk dat dat voor Martha het begin van de opluchting geweest is. En zo kun je het wel eens ervaren, ook als je tegen de Heere hebt kunnen zeggen. Al wat het hart deert. En dat je het eens geuit hebt. Dat kan al een opluchting wezen. Dan is het antwoord nog niet eens gegeven. Maar dan kan de Heere er op die manier toch eigenlijk al een stuk verlichting in geven. Ja, en dan dat verschil in karakter, hè, tussen die twee zusters. Ik denk dat dat ook wel leerzaam is. Dat de een nou naar de Heere Jezus toe gaat, zodra ze hoort dat hij er is, en dat de ander gewoon thuis blijft zitten. Verschil van karakter, we hebben het erover gehad, en dat was al eerder bekend, maar nu blijkt het ook weer. Wie deed het nou goed? Tja, was dat nou goed wat Martha deed, zo snel mogelijk naar Jezus toe gaan? Of was dat nou goed zoals Maria deed? Blijven zitten. Wat was verkeerd? Ik denk niet dat het onze taak is om daar een antwoord op te zoeken. Dat wij dat niet hoeven te beoordelen. Het kon allebei wel eens goed zijn. Laat de Heere daar dan maar over oordelen. Maar laten we er twee dingen uit leren. Er zijn verschillende wegen om tot de Heere te komen. Er is de weg van de bruid uit het Hooglied. En dat is de weg die Martha eigenlijk gaat. Ik zal opstaan en hem zoeken die mijn ziel lief heeft. Er is niks verkeerds mee. Tuurlijk niet. En er is ook de weg van wacht op de Heere. Ja, wacht. En dat is de weg die Maria kiest. Is dat verkeerd? Als de Bijbel er zelf toe aanspoort? Laten we dit ervan leren. Dat we de een niet moeten afmeten aan de ander. En dat we de een niet moeten voorschrijven dat het zus of zo moet, omdat het bij de ander ook zo gegaan is. Wij moeten bedenken dat God heel wat verschillende wegen heeft om met mensen te gaan. En dat hij op een soevereine manier met een ieder zijn eigen weg gaat. En laten wij niet de fout maken die inderdaad vaak gemaakt wordt en die ook geestelijke schade veroorzaakt heeft. Bij anderen, als we anderen vertellen zo moet het en anderen precies de weg voorschrijven omdat we een bepaald patroon in ons hoofd hebben. En dat we denken dat het bij iedereen volgens dat patroon gaan zal. Als het over het grondpatroon gaat. Dan denk ik dat er weinig verschil was tussen Martha en Maria. En als je Lazarus erbij wil rekenen, ook met hem weinig verschil. Het grondpatroon. Hoeveel stukken zijn u nodig? Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat moet ik weten. Hoe ik ervan verlost word. En ook God voor die verlossing zal dankbaar zijn. Dat is het grondpatroon. Die drie stukken. In die cirkel. Maar als het om de details gaat. Hoe de mens reageert als Jezus komt, gaan of blijven zitten, overeenkomstig je aanleg. Laat dat nou maar aan de Heere ter beoordeling over. En dan zeg ik nogmaals, God heeft zoveel wegen die hij op zijn soevereine manier kiest in zijn omgang met elk van de zijnen. En zoals de Heere in de natuur de grootst mogelijke variatie heeft aangebracht. Zoveel verschillende bloemen. Zoveel verschillende struiken. Zoveel verschillende bomen. Zoveel verschillende vormen van bladeren aan dezelfde boom. Zou die God van zoveel veelkleurigheid in het rijk van de genade alles uniform doen? Kunt u zich dat indenken? Zou de Heere die grote gevarieerdheid die hij om ons heen in zijn schepping tentoonspreidt, ineens vergeten zijn als het over het werk en het terrein en het leven der genade gaat, dan is God ook de God van de veelkleurige wijsheid. En daarin wordt hij als schepper, maar ook als herschepper, juist verheerlijkt. O ja, dat grondpatroon, dat blijft wel gelijk. Ze komen allemaal uit de dienst van zonde en Satan en worden overgebracht in het koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht. Maar wat men op die weg allemaal meemaakt of niet meemaakt, dat hoeven wij de Heren niet te vertellen. En laten we onszelf op die manier ook niet in de weg staan. Want wij kunnen ook een idee hebben. Zo ging het bij mijn grootvader. Dus nou moet het bij mij toch ook zo gaan. Wie zegt dat? Je zult in grondlijnen dezelfde dingen moeten leren kennen. Zonde en genade. Veroordeling en vrijspraak. Maar hoe de Heere een mens die dingen onderwijst en hoeveel tijd hij daarvoor neemt en wat de verschillende omstandigheden daaronder zijn, laat God, de God van de veelkleurige wijsheid, zijn en blijven, ook in de manier waarop hij zondaren leidt. En dan, ja, dat ene nog, en dat is denk ik toch ook wel misschien wel het belangrijkste uit dit gedeelte van Johannes 11. Die afwisseling van geloof en ongeloof in hetzelfde hart. In hetzelfde hart. Zo was het nou bij Martha. En als Martha nou eens geprobeerd had om, en zo noemen we dat dan tegenwoordig wel eens, alle dingen op een rijtje te zetten. Alle dingen zo die zich in de afgelopen dagen en ook op deze dag in haar geest allemaal hebben afgespeeld. Al die overwegingen, al die gevoelens, al die gedachten, al die vragen, al die twijfels, al die antwoorden. Als ze nou eens geprobeerd had dat een beetje te ordenen, dan zou ze één conclusie hebben getrokken. En die ene conclusie is: ik ben mezelf een groot raadsel. Ik weet niet hoe ik ben. Maar nou gelooft ze dat Lazarus in leven had kunnen blijven. Maar ze gelooft dat alleen als Jezus daar geweest was. En toch gelooft ze dat ook niet alleen. Ze gelooft dat hij nu ook nog opgewekt zou kunnen worden. Want als Jezus dat zou willen en hij zou dat van God begeren, dan zou God hem dat ook nog geven. En toch gelooft ze dat eigenlijk niet. Want als Jezus het gaat doen, dan zegt ze: ho, liever niet. Weet u wat u doet? Maar nou, mens. Een mens met genade. Een mens met geloof. Maar met ongeloof net zo goed. Een mens met een nieuwe natuur. Maar ook met een mens met een oud bestaan. Een mens met vertrouwen op de Heer. En dat heeft de Heer er zelf ingelegd. Dat heeft de Heer zelf gewerkt. Maar een mens met ook zoveel argwaan. En zoveel twijfel. Zelfs aan Jezus. Aan zijn macht. Aan zijn gewilligheid. Aan zijn liefde. Wat is dat nou voor een mens? Een tweemens, een zondaar, maar met genade. Een zondaar met geloof, maar nog nooit van alle ongeloof verlost. Een zondaar, maar tot God bekeerd en toch nog niet helemaal bekeerd. Met nog zoveel zwakheden en met nog zoveel gebreken en met nog zoveel ellendigheden. Met geloof, maar o zo aangevochten. En o zo bestreden, en o zo zwak, en o zo broos. Wat moet er nou met Martha gebeuren? Hetzelfde als wat de Heer met zijn discipelen moest gaan doen. Hij had tegen ze gezegd dat hij blij was dat hij er niet bij geweest was in Betanië. Waarom was hij blij dat hij er niet bij geweest was in Betanië? Opdat gij moogt geloven. Want nou komt Jezus naar Betanië toe en hij komt om Lazarus op te wekken, maar dat is echt het enige doel van de Heer Jezus niet geweest. Dat is één van de bedoelingen van zijn komst naar Betanië. Maar hij heeft nog veel meer doelen waarvoor hij naar Betanië gekomen is. Hij komt Lazarus opwekken, maar hij komt ook het geloof van die discipelen versterken. En natuurlijk ook het geloof van die discipelinnen komt hij versterken. Hij komt ze een stap verder brengen op de weg des heils, in de beoefening van het geloof. Hij komt ze laten zien dat er bij hem waarlijk verlossing is, ook als alles zegt dat er geen verlossing meer verwacht kan worden. Martha kan het niet vasthouden. Ze heeft het wel eens een ogenblik vast, maar dan glipt het zo weer uit haar handen. Martha kan zichzelf niet overeind houden. Ze staat wel eens een poosje, maar dan gaat ze ook weer onderuit. Martha is ook zo iemand. Zoals Psalm 9:38 zegt, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Ze moet geholpen worden. Wat is Martha? Tja, niet veel anders dan welk andere christenmens ook. En wat is een christenmens? Een gekrookt riet. Een rokende vlaswiek. U zegt, maar er zijn toch ook eikenbomen der gerechtigheid. Dat is geen tegenstelling. Dat is geen tegenstelling. Eikenbomen der gerechtigheid. Ik weet niet of u er een kent, maar als je die man over zichzelf hoort praten, dan zegt hij, ik ben niet veel meer dan een rokende vlaswiek. Want zo bevind je jezelf. Al geeft God je nog zo vast en overtuigd geloof. Als God het geloof niet geeft en als God het niet overeind houdt en als God het niet gedurig voedt door zijn Heilige Geest, dan ben je het kwijt. En dan ben je niks anders dan zo'n stinkende, walmende vlaspit die alleen maar rook voortbrengt en niks tot eer van God meer bezit. Dat is Martha. En wie nou denkt dat hij meer is dan dat, die mag voor mij betreft zijn vinger opsteken. En dan wil ik wel eens naar zo iemand luisteren. Maar ik denk dat het woord van God ons dit beeld geeft. Je bent het, als je het bent, allebei. Eikenbomen der gerechtigheid, dat zijn ze mensen nooit in eigen oog. Van ik ben dit en ik heb dat en ik. En als iemand zo spreekt, dan is het waarschijnlijk wel een fariseer. Ik doe dit, ik doe dat. Maar als iemand zichzelf kent, ook na ontvangen genade, al is hij nog zo lang op de weg, dan weet hij één ding zeker. Eén ding hoe langer hoe beter. Eén ding hoe langer hoe meer. Het is genade alleen die me hiertoe gebracht heeft. En het zal genade alleen zijn als ik straks thuis kom. We gaan zingen. Psalm 103, het zevende vers, 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen, enzovoort. pauzeren een ogenblik. We gaan weer verder, als u mee wil doen. Ik heb een paar vragen hier gekregen. Ik heb ook nog wat opmerkingen eigenlijk naar aanleiding van wat ik zelf gezegd heb. Ook naar aanleiding van een vraag die mijn mondeling gesteld is. Laat ik daar maar mee beginnen over die rouwgebruiken. Niet dat het onjuist was wat ik gezegd heb. Maar dat er eigenlijk nog wel meer te vertellen is over rouwgebruiken. Dat zal ook wel. En misschien is het wel nuttig om daar eens even wat over te zeggen. Al geeft het tekstverband ons niet helemaal direct aanleiding. Maar het wordt eigenlijk hoe langer hoe meer noodzaak dat we er echt ook behoorlijk op toezien dat de begrafenissen op een stichtelijke, op een christelijke manier verlopen. Zuster van der Doel is overleden en er stond een advertentie in de krant waarin ook gevraagd werd om gepaste kleding. Ja, het is eigenlijk merkwaardig dat je dat vragen moet aan degene die de begrafenis willen bijwonen of ze daar alsjeblieft mee willen rekenen. Het is merkwaardig dat de mensen dat niet meer uit zichzelf doen. Dat tekent natuurlijk ook de losheid van alle gewoonten en alle normen die we in onze tijd waarnemen. Ik heb het gehad over dat praten. Nou is dat niet een verschijnsel dat je vandaag de dag pas voor het eerst opmerkt. Ik denk dat dat altijd al zo geweest is. Dat toch eigenlijk weinig begrip tonen voor de nabestaanden door maar over van alles en nog wat te praten. Ik maak het ook wel eens mee dat bij de begrafenis door de begrafenisondernemer gevraagd wordt of de mensen die achter de begrafenis gaan toch zwijgend naar het graf willen gaan. Nou, dat kon wel eens hoe langer hoe meer nodig worden dat we die vraag ook stellen aan de mensen van alsjeblieft, besef wat je doet en waar je bent. Daar zijn geen voorschriften voor, bijbelse voorschriften, maar ik denk dat de christelijke fijngevoeligheid, teergevoeligheid, daar zelf ook wel aanwijzingen voor geeft. En ik denk dat we er voor onszelf allemaal maar rekening mee moeten houden dat alles een bepaalde stijl moet hebben. Ook trouwen en begraven en alles. Had Martha nog geen oog voor de godheid van Christus, zo wordt hier gevraagd, omdat ze zegt, wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Ik denk dat Martha wel oog had voor de godheid van Christus, in ieder geval een ogenblik later wel. Want in dat korte gesprek wat ze met de Heer Jezus heeft gehad, en waarin de Heer Jezus haar een aantal dingen verder heeft onthuld, en wanneer hij dan ook besluit met de vraag, gelooft gij dat, dan zegt ze, ja Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zone Gods, die in de wereld komen zou. Dus Martha heeft toch wel hetzelfde niveau, hetzelfde geloofsniveau gekend als wat Petrus kende toen hij beleed, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar het geloof dat Jezus de Christus is, sluit niet uit het geloof dat Jezus ook de knecht des Heren is. En dat hij als de Zoon van God hier op de aarde gekomen is en dat hij in zijn ondergeschiktheid aan zijn vader, in zijn gehoorzaamheid aan zijn vader, ook niets kan doen of hij moet het de vader eerst zien doen. Hij moet in alle dingen ook permissie van zijn vader hebben. Hij moet in alles ook de kracht van zijn vader ontvangen. Vandaar dat wij heel wat keren in de evangeliën ook lezen dat de Heer Jezus in gebed ging. En waarom heeft hij gebeden als hij dan toch de Zoon van God is die alle dingen zelf in eigen handen heeft? Nou, omdat hij als de Zoon des mensen tegelijkertijd ook in grote afhankelijkheid van zijn vader heeft geleefd en geen ding kon doen of zijn vader moest hem daar de kracht voor geven. En dat brengt ons natuurlijk wel in een aantal problemen, omdat we dat met ons verstand niet kunnen rijmen en bij elkaar kunnen brengen. Maar dat hangt weer samen met het feit dat de Heer Jezus nu eenmaal twee naturen in één persoon had. Zeker is hij de Zoon van God en ik zei al, Martha beleidt dat ook, maar tegelijkertijd heeft Martha ook begrepen en dat hij zo dicht bij haar, bij hen, bij de mensen stond, dat hij, en dat had hij toch meerdere malen ook bewezen en betoond en ze als het ware het ook voorgeleefd, dat hij ook van zijn vader afhankelijk was en dat hij pas Lazarus kan opwekken als hij daar de goddelijke kracht voor krijgt. Het zal straks ook precies zo gaan. Want zoals Martha het zegt, al wat gij van God begeren zult, dat zal God u geven. Kijk eens even in vers 41, we lopen wat vooruit. Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag en Jezus hief de ogen opwaarts. En zei de Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Hij heeft er ook om gevraagd. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Hij heeft er om gevraagd en zijn vader heeft hem de zekerheid gegeven dat hij hier dit woord mocht spreken. Lazarus, kom uit en dan zou de dood ook wijken. Dus het is eigenlijk een geloof dat uit twee aspecten bestaat. Ze heeft er allebei ook. En met dat doel was de Heere gekomen naar de discipelen. Zo is vanavond dan weer gezegd. Hoe neem je dat nu bij jezelf waar? Wanneer kun je dat zien? En als je dat niet of nauwelijks ziet. De discipelen waren 3,5 jaar bij de Heere Jezus en ze hadden nog zo weinig geleerd. Dat is dan toch wel een erge lange tijd. Wanneer kun je bij jezelf constateren dat er voortgang is? En waaraan kun je het bij jezelf constateren dat er voortgang is? Dat moet dan toch eigenlijk, als het een oproep is om op te wassen en toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus. Je zou ook nog aan een andere tekst kunnen denken. Paulus die schrijft aan de Romeinen, de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Als dat dan inderdaad de weg is die de Heere met de zijne gaat, dan moet het op een gegeven ogenblik voor zo'n persoon zelf toch ook duidelijk worden dat er voortgang is. Misschien moeten we niet allereerst de vraag stellen, waaraan kun je dat nou bij jezelf constateren? Maar misschien is het belangrijker om eerst te vragen, kan een ander dat nou constateren? Kan een ander bij ons zien dat er voortgang is, toename? Blijkt dat uit de manier van leven, blijkt dat uit wat we zeggen, blijkt dat uit wat we durven zeggen en vroeger misschien niet durfden zeggen, zonder dat we het ons misschien bewust zijn. Er is in, ik weet wel, daar gaat het over het ambtelijke, bij de bevestiging van predikanten wordt in het formulier gezegd, ook zoiets dat de Heere geven wil, dat er voortgang mag zijn, toename, opdat uw toenemen bij allen openbaar zij. Dus dan gaat het niet ten aanzien van die ambtsdrager dat hij bij zichzelf kan ontdekken dat hij toeneemt in kennis van de Heere, maar dat een ander het merkt. Hé, die is jaren of wat geleden ook eens op huisbezoek geweest en toen praatte hij zo. En nou hoor ik hem toch dingen zeggen die hij toen niet zei. Of met preken. Maar ik denk wat je van ambtsdragers kunt zeggen als het gaat om die toename, dat ook van de, om het nou maar met een andere term uit de formulieren te zeggen, de gemene christenen geldt. Laat een ander dat liever constateren. Want je bent, als je het bij jezelf gaat proberen te ontdekken, toch vaak weer op zo'n verkeerde manier bezig. En misschien dat een ander het beter tegen je kan zeggen ook van, joh, is dat nou bewust dat je nou dat zegt en dat je daar nou anders over denkt, of dieper over praten kunt, of meer zicht op gekregen hebt, en laat een ander het dan maar eens constateren en aan je vragen. Ik denk dat er ook een gevaar zit als wij bij onszelf altijd aan het proberen zijn om voortgang te ontdekken. Als we heel eerlijk zijn bij onszelf, als we heel eerlijk waarnemen hoe het er van binnen uitziet, ik heb er eigenlijk wat van gezegd toen het over Martha ging aan het slot van wat ik zo pas voor de pauze zei, dan kan Martha op een gegeven ogenblik ook niet veel meer zeggen dan genade, en dat is het enige wat me tot nog toe overeind gehouden heeft. Als een mens zichzelf gaat ontleden en zichzelf gaat onderzoeken, dan kom je menigmaal tot de ontdekking, ik ben een grote raadsel. Ik weet het voor mezelf echt niet op een rijtje te krijgen. Hoe kan dit nou samengaan met dat? En dan weet u, en dat hoor u vanavond niet voor de eerste keer, maar als de Heere voor voortgang zorgt, voor toenemende vrucht in het leven van de zijnen, dan ziet hij dat en dan zien anderen dat ook, maar dan ziet de persoon zelf vaak alleen maar achteruitgang. U kent het beeld van de stratenmaker, die op zijn knieën achteruit gaat. Ik bedoel nou een ouderwetse stratenmaker die steentjes legt, niet een asfalteerder, maar iemand die op zijn knieën achteruit kruipt. En toch komt zijn werk verder. Toch ligt er weer een rij, toch is er weer een meter klaar, toch is er weer een stuk afgekomen. Voor je eigen waarneming ga je achteruit. Newton heeft in een van zijn brieven, John Newton, die vroeger slavenkapitein was geweest, kapitein op een slavenschip die slaven haalde uit Afrika en naar Engeland en naar Noord-Amerika bracht, en die zo zijn brood verdiende, nou die een slecht en goddeloos leven geleid heeft, maar die door de Heere krachtdadig bekeerd is en die prediker van het evangelie geworden is, een man die van liederen, versen bekend geworden is, maar ook die een man die heel veel brieven geschreven heeft en die zijn bewaard gebleven, maar die heeft in een van zijn brieven gezegd toen pas bekeerd was, ik had wat idealen en ik zou dit en ik zou dat. Natuurlijk, die man die uit de wereld, echt uit de goddeloosheid, uit de goot gehaald was, die zou nou wel eens voor de Heere leven. Die al die verloren jaren, die zou hij proberen goed te maken. En dat was echt oprecht bij hem. En hij droomde van dit, als ik nou zo verder mag gaan en dit heb ik nou al geleerd. En als de Heere me nou over een jaar nog eens meer geleerd heeft, hij zag, ik weet niet wat voor een toekomst voor zich. En dan is hij jaren later en dan zegt hij, en waar zijn nou al die gouden dromen gebleven? Wat heb ik nou bij mezelf ontdekt? Meer van het inwonend verderf heb ik ontdekt. Meer van mijn eigen ongelovige aard en natuur heb ik ontdekt. Meer van al die overgebleven zonden heb ik ontdekt. Dingen waar ik eerder geen erg in had, ze staan nou levendig voor mij. Maar één ding heb ik ook geleerd. Dat hij zich voor mij toen niet geschaamd heeft en dat hij zich nog niet voor me schaamt. En dat hij zich ook niet voor me schamen zal als ik straks voor hem staan zal. Genade. Dus misschien is het niet eens zo vruchtbaar om te zoeken, ben ik nou een stukje verder, ben ik nou een klas hoger, in een hogere groep geplaatst. Misschien blijf je wel altijd in die laagste groep. Misschien kom je er wel nooit bovenuit, boven zonde, gerechtigheid en oordeel, boven kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. En steeds maar weer het boekje omdraaien. Maar laat de Heer het maar beoordelen en laten wij er maar naar staan om Christus meer te leren kennen. Hem, in hem meer en meer gevonden te worden en meer af te zien. Ik denk dat het progressie in het geestelijk leven is als wij dat ene woordje genade hoe langer hoe beter gaan verstaan. En als we gaan ontdekken dat het dan ook enkel alleen genade is. En niks erbij, ook niks van ons, ook niks van onze vroomheid, ook niks van onze bekering. Enkel alleen onverdiende gunst en van begin tot eind anders niet. Hoe komt het dat je, als je toch bij tijden zeker mag weten dat de Heere zijn werk in je begonnen is, toch regelmatig denkt dat je jezelf bedriegt? Is dat ongeloof, ongelovigheid? Komt dat door onkunde? Of kan je dat toeschrijven aan de duivel die je probeert van de Heere af te houden? Nou ja, dat laatste. We kunnen eigenlijk altijd wel beginnen met te beseffen dat de duivel ons niks gunt. Ook geen, zeker geen geestelijk geluk, zeker geen vreugde in de Heere, zeker geen vertrouwen op de Heere, zeker geen overgave aan de Heere. De duivel is, we hebben dat nou in die geschiedenis van Legio gezien, toch uiteindelijk altijd bezig om de dingen stuk te maken, te vernietigen, te verwoesten. Dat hoort nou bij zijn aard, hij leeft zelf in het ongeluk. In die geschiedenis van Legio wordt hij ook een onreine geest genoemd. Nou, Dat is die voluit. En die heeft ook alleen maar behagen in de onreinheid. En die zal, zelf ook als die, zelf is die een ongelukkig schepsel. Dus hij probeert alles ongelukkig te maken. En al weet hij dan natuurlijk ook wel dat hij in het leven van mensen die de Heere hebben leren kennen, uiteindelijk de nederlaag moet leiden. Dat hij zulke prooi toch een keer los moet laten. Echt helemaal loslaten. Dan zal hij toch zo lang mogelijk nog plagen. Nog dwars zitten. En twijfel zaaien. En ongeloofsgedachten binnen proberen te werpen. Dus daar kun je zeker mee rekenen. Dat twijfels, twijfelvragen, angst dat je jezelf bedriegt, dat kan inderdaad zeker uit die bron voortkomen. Maar de duivel heeft een brede rug. Je kunt hem overal de schuld van geven en hij voelt er toch niks van. Laten we niet alleen naar die bron kijken. Naar die mogelijke oorzaak. Ik denk dat het ook heel eerlijk is om bij jezelf te constateren. Ja, dat zit natuurlijk ook in mijzelf. En twijfel, voor zover dat twijfel aan de Heere is, twijfel aan het woord van de Heere, is niet anders dan ongeloof. Een andere vraag is, en daar kom ik zo meteen nog op, twijfel aan je aandeel in Christus of in de genade Gods. Maar er is zo vaak ook wat we dan wel noemen objectieve twijfel. Dat je twijfelt aan Gods waarachtigheid, aan Gods betrouwbaarheid, aan het woord, aan de belofte. Staat er wel, maar. Nou, daar kan een mens zichzelf ook verschrikkelijk mee in de weg staan. Dat kan hem ook in het duister brengen. Twijfel ten aanzien van de vraag, zit het nou met mij goed? En dat is eigenlijk het uitgangspunt van deze vraag. Als je nou toch bij tijden hebt mogen geloven en zeker hebt mogen weten dat de Heere in je leven begonnen is, ja, daar moet je natuurlijk grond voor hebben, maar dat zul je dan ook hebben. Als je dat echt mag geloven, de Heere is begonnen, dat en toen en daar. Ik weet er geen andere verklaring voor dan dat kwam uit hem voort. Dat was zijn werk in mijn leven. Als je daar echt grond voor hebt en als je dat echt wel eens met overtuiging hebt mogen geloven dat de Heere dat tegen je zei, dat de Heere dat bevestigde, dat je daar innerlijk zekerheid en rust op kreeg, dan kan het nog vaak gebeuren dat de mens daar toch weer allerlei vragen bij gaat zetten. Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat wat je toen beleefde, dat beleef je op dat moment later niet meer. En de manier waarop je toen vertroost was, waarop toen het woord tot je sprak, waarop toen de geest eigenlijk dat woord ook heiligde aan je hart, ja, daar ben je nou misschien een heel eind vandaan. Als je eerlijk bent, dan zeg je, toen was ik warm van binnen. En als ik dat van de Heere hoorde en als het woord van de Heere openging, dan werd het weer warm van binnen. Als ik over het lijden van de zaligmaker hoorde, dan kreeg ik een hartelijke begeerte om hem te kennen. Ook in zijn vernedering, om de kracht van zijn bloed en van zijn offer te leren kennen. En nou kan ik over de Heere Jezus horen praten. Het is net alsof het over een onbekende gaat. Het is net alsof het over iemand gaat die zo ver bij me vandaan is, dat ik voel er soms helemaal geen band meer mee. Ja, nou, dan ga je vragen van, hoe kan dat nou? Was het dan vroeger niet echt? Was het dan vroeger niet echt? Ik denk dat die vragen niet altijd uit ongeloof zullen voortkomen, maar die komen voort uit de verplichting tot zelfonderzoek. Want als je dan zo gesteld bent, ja, dan geeft de Heere daar zijn goedkeuring natuurlijk niet over. Als je hebt leren hopen op dat werk van de zaligmaker en je hebt daar je toevlucht toe genomen, dan kan die zaligmaker niet hebben dat je later weer een end bij hem vandaan bent en dat je, ja, hem aan zijn plaats kunt laten. Daar is hij jaloers op zijn eer. En dan maakt hij het de mens wel eens benauwd. Zegt, nou, onderzoek jezelf maar eens een keer. En laat dat dan maar resulteren in de ervaring van Psalm 63... waar David zegt, nou vroeger, ja, dat weet ik nog, hoe zag ik daar uw alvermogen? En nou, mijn ziel is als een dorstig land. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Nog vragen? Ja, Bart.
Nou, Ja.
Daar kan het ook zijn dat in de plaats van nu duidelijk maakt dat daar zoveel gaat over de oefening van het verhaal van de vrouw, dat Maria het rood talent beneden zat, waarin de Heer op in de vrouw doet, en dan met een vraag vertrouwde dat naar Jezus zou het niet thuis. Maar dat de oefening van het verhaal bij Martha nu juist de zeven gaan verder mag gaan. Want als je nu het antwoord ziet dat Martha geeft aan de Heer Jezus, dat vraagt ook verder, als later dat Maria vraagt.
Ja, dat geloof ik. De vraag is, ik zal het even herhalen, zat het nou helemaal op het karakter vast, het verschil in karakter tussen Martha en Maria, dat Martha wel naar de Heer Jezus ging, dat Maria thuis blijft zitten, of was het misschien toch ook zo dat bij Martha in ieder geval het geloof nog heel wat levendiger was en meer in de beoefening gekend werd dan bij Maria, bij wie het misschien helemaal ter neergeslagen lag, en dat dat het verschil is. Ja, ik denk dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten, want de geloofsbeoefening is voor een groot deel bij Gods kinderen toch ook weer in overeenstemming met hun aanleg en hun karakter. Niet helemaal, want de Heere kan op een gegeven ogenblik de een die zuskarakter heeft toch een bepaalde geloofsbeleving geven, waar je zegt, nou, had je eigenlijk niet van zo iemand verwacht dat die dat nou zou zeggen of die dat nou zou doen, naar de ene, naar de andere kant. Maar ik denk dat het, juist omdat de Heere dat ook zegt, hij weet wat maaksel wij zijn, hij houdt daar ook rekening mee. Hij houdt rekening, dat doet hij als hij een kruis oplegt, als ik dat zo even mag vergelijken, dan weet hij, om het maar eens zo te zeggen, dat de een meer draagkracht heeft dan de ander. Hij legt ons nooit te veel op, dat zegt de schrift ook. Hij zal ons boven vermogen niet verzocht laten worden. En de een kan dan, omdat hij meer gegeven heeft, ook meer dragen dan de ander. Je hebt mensen die een heel zwak zenuwgestel hebben. En je hebt mensen die wat dat betreft totaal het tegenovergestelde zijn. Ik geloof al zijn leven dat de Heere daar rekening mee houdt met hoe hij met de een omgaat en hoe hij met de ander omgaat. Dat is ook ten aanzien van de geloofsbeoefening. Je kan allerlei psychologische typen gaan onderscheiden. En ik weet wel, dat is niet de verklaring van alles, maar dat is toch ook wel de verklaring van veel. De een heeft een stabieler geloofsleven, maar die is in alles stabieler. Die is in alles wat minder heen en weer geslingerd. Je hebt ook mensen die zitten zo bovenop de top van de berg en die zitten zo diep in het dal, ook als het over de verhouding tot de Heere gaat. Maar dat is in het gewone leven ook zo. En dan zie je dat dat soms gelijk opgaat. Nou, alleen daarom is het al niet verstandig om de een aan de ander af te meten en te zeggen, jij moet op die gaan lijken, want dat kan in het gewone leven ook niet. Dus ik zou zeggen, het een grijpt op het andere in. Ik kan het wel met je eens zijn, Bart, als je zegt dat het geloofsleven van Maria misschien toch nog wel, laat het wij allemaal behoorlijk bestreden zijn, maar dat het bij haar toch meer uitging naar de Heere. Aan de andere kant, ja, ik kan van Maria toch ook niet zoveel kwaad hebben horen spreken, laat ik zo zeggen. Ik denk dat er bij Maria toch ook best kan hebben meegespreekt wat ik uit Psalm 27 zojuist aanhaalde. En je kan dat best eens tegenkomen bij een ziel die in een stuk verslagenheid neerzit en die toch niet op en neer kan, maar die nog maar aan één ding houvast heeft. Er staat, wacht op de Heere. Wacht op de Heere. Nou, als je dan niet meer hebt dan dat en je gelooft dat, dan geloof je toch ook. Hè? Ja. Nog meer vragen?
Gerrit? De aantal van die vragen, dat plantje.
Ja.
Je zegt dat we om de roeping hebben, niet een vast moeten maken. We moeten het niet slecht zien.
Petrus, in 1 Petrus, in 2 Petrus 1. Benaastig u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Dat staat natuurlijk in het verband waarin Petrus allereerst heeft opgeroepen om allerlei christelijke deugden te bezitten en te beoefenen. Hij heeft er nogal wat opgenoemd. Hij begint met de grote en dierbare belofte. Maar dan spoort hij de lezers van zijn brief ook aan, vers 5, gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, bij de deugd kennis, bij de kennis matigheid, bij de matigheid leidzaamheid, bij de leidzaamheid godzaligheid, en dan noemt hij er nog een aantal op. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging van zijn vorige zonde. Daarom, broeders, en in dat kader staat er dus die oproep om de roeping en verkiezing vast te maken. Wat gebeurt er namelijk als een mens zijn roeping en verkiezing niet vast heeft gemaakt? Dan is hij als een schip zonder anker. Dan is hij wel een schip, dan drijft hij ook wel, maar dan wordt hij alle kanten opgeslagen. En als de zee nou een beetje rustig is, dan gaat het wel. Maar als het onrustig weer is, nou, waar komt hij dan nog een keer terecht? Maar als we de roeping en verkiezing vastmaken, als we voor onszelf vanuit deze dingen die de apostel hier noemt, noem het dan de vruchten van de geest, als je voor jezelf mag gewaar worden dat de Heere deze dingen werkt, dan wordt het voor jezelf ook hoe langer hoe vaster de overtuiging van dan is hij toch in mij begonnen. En dan gaat hij toch in mijn leven ook verder. Niet dat ik nou een beter mens word, niet dat ik nou meer presteer, niet dat ik nou deugdzamer ben, maar ik zie meer van zijn werk in mijn leven. En dat geeft vastigheid ten aanzien van mijn roeping. Die ligt echt niet bij mezelf, die ligt echt bij God. En vanuit de roeping mag ik dan zeggen, maar als de Heer me echt krachtdadig en onwederstandelijk geroepen heeft, dan is dat vrucht van het feit dat hij me van eeuwigheid gekend heeft. Dan ga je dus terug naar het begin. En dan zegt de apostel, maar dan komt de vastigheid in je leven. Dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Bereiken veel mensen dat? Nou, als ik denk aan wat ik zo pas gezegd heb, die ervaring van je gaat in eigen ogen ook hoe langer hoe meer achteruit. Dat is een werkelijkheid die hier tegenover lijkt te staan. Ik geloof dat het beide waar is. Dat je jezelf beter leert kennen en dat je tot de ontdekking komt, als het ooit met mij wat wordt, dan zal het alleen maar zijn omdat God de getrouwe is. Zo is hij tot nog toe geweest, zo zal hij blijven en daarom alleen. Niet omdat ik nou geloof heb en deugd heb en christelijke liefde heb en broederlijke liefde heb en mededeelzaamheid enzovoort enzovoort. Niet daarom word ik zalig. Maar omdat hij het goede werk in me begonnen is. En omdat hij het begonnen is, zal hij het ook niet laten varen. Dat is uiteindelijk de enige grond. Het volbrachte werk van Christus op grond van de trouw van Gods verbond. En je mag ook nog een keer de voorbeden van Christus noemen. Een andere grond voor zaligheid hebben wij niet. Maar hoe leer je daar nou meer en meer in rusten, dat je weet van ik lig nou ook onder die voorbidding van Christus. Nou kijk maar, hij is bezig zijn werk in mij te doen en dat mag ik nou constateren op grond van enzovoort. Ja? Het is ook nog een keer met het oog op de toekomst dat de apostel Petrus dit zegt. Want hij voegt eraan toe, aldus zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk. Wat de apostel eigenlijk bedoelt is de lezers van zijn brief te bewegen tot een nauwgezet leven in hartelijke toewijding aan de Heere. Geen slordig leven, geen leven van het dienen van twee heren, geen leven van de Heere wat geven en ondertussen de wereld ook nog zoveel mogelijk meenemen. Hij zegt als je dan op je sterfbed komt te liggen, dan zul je het niet breed hebben. Maar als je nou geleerd hebt om voor die God er te zijn en met heel je bestaan eigenlijk hem te zoeken en hem te dienen. En als dat nou in je leven ook gestalte heeft mogen krijgen. En als dat beeld van Christus door de genade van de Heilige Geest meer en meer in je geopenbaard wordt. Dan ben je hier op aarde eigenlijk al rijp gemaakt om zo over te gaan in de eeuwige heerlijkheid. Dan zal u rijkelijk toegevoegd worden. Dus ook met het oog op je eigen geestelijke welstand en met het oog op je sterfbed is het ook van waarde om nauwgezet te leven. De Heere, denk aan die uitdrukking uit de catechismus, God door zijn geest in mij laten werken. En daar niks in de weg leggen. Ja? Nog meer vragen? Ja, nou, ik heb dat natuurlijk genoemd, de vraag is van wat voor reden had Martha nou om de Heer Jezus eigenlijk tegen te houden bij het graf van Lazarus. Ik heb dat even genoemd in verband met het feit dat ik wou aantonen dat het bij Martha in haar hart nogal verward lag, geloof en ongeloof, en dat dat toen was toen ze bij Jezus kwam, maar dat het eigenlijk daarna ook nog weer zo was. Als het gaat om hoe dat nu allemaal verstaan moet worden verderop in dit hoofdstuk, dan zou ik eigenlijk met het beantwoorden van die vragen willen wachten totdat ik daaraan toe ben. Want misschien heb ik het zelf opgeroepen door naar die teksten te verwijzen. En dan geef ik aanleiding om een vraag daarover te stellen. Maar laten we het bewaren totdat vers 41 of 37, wat is het, aan de orde is. Goed? Akkoord. Theo? Oh, ik dacht dat jij een vraag had. Ja, ja, Bart nog een keer. Oh ja, oh ja. Ja, nou, weer zo'n punt. Ja, als het een beetje ruw overkwam wat ik bedoelde, dan heb ik dat zo niet bedoeld. Maar je kan dat wel eens horen van mensen die misschien totaal geen godsdienstige overtuiging hebben, die dan op hun manier de rouwdragenden ook nog wat menen te moeten toevoegen, maar dat natuurlijk als een tang op een varken slaat. Akkoord, die mensen weten niet beter. Maar ik ben het met je eens, zulke soort dingen kunnen ook wel eens een keer over de lippen van iemand komen die heel wat beter behoort te weten en eigenlijk ook heel wat beter weet. Maar die of in zijn verlegenheid niet anders weet te doen dan zoiets te zeggen, of ja, nou ja, gewoon, ondanks dat hij dan beter weet, eigenlijk ook helemaal, toch eigenlijk niet beter weet. Ik bedoel, je kan in de kerk ook zitten en in de kerk leven en net zo dom zijn als iemand die in de wereld zit. Ik bedoel maar, dat is geen garantie dat je het dan weet. Maar je noemt daar nog een ander punt op ten aanzien van rouwgebruiken. Ja, dat is ook een merkwaardig verschijnsel van deze tijd. Dat heb ik dan ondertussen ook een paar keer meegemaakt. Dat je de eerste keer, dan ben je eigenlijk helemaal verbouwereerd. Als je dat onaangekondigd meemaakt, dat er iemand dan ook nog een woordje gaat spreken en je gaat dan tegen die kist staan praten. En tegen degene die in die kist ligt. Tja. Maar, nou ja goed, het zal allemaal wel goed bedoeld zijn. Maar het is toch een merkwaardig gebruik en dat moeten wij in onze kringen in ieder geval niet hebben. Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Dat zegt de schrift ook. En het is totaal, ja, buiten de orde, buiten de Bijbelse orde om nog een keer tot een dode te gaan spreken. Als je dan toch wat vertellen wil over de overledene, nou, dan moet je dat nog een keer heel sober doen. Want we moeten ook maar niet al de deugden gaan opsommen. Want we vergeten natuurlijk toch een hele hoop dingen. En we verbergen ook een hele hoop dingen. We zijn natuurlijk nooit eerlijk. Nou ja, dan hoeft dat ook allemaal. Maar zeg dan ook maar heel sober iets over de doden. En laten uw woorden op dat punt ook maar weinigen zijn. Maar zeg het dan over hem of over haar. En niet zogenaamd tot. Dat moeten we. Ik heb gelet op die ervaring die ik dan wel eens gehad heb. Ook wel eens met de begrafenisondernemer afgesproken. Als ik een beetje het vermoeden had, je kan dat natuurlijk niet helemaal nagaan checken. En bovendien, ik wil altijd een zekere bescheidenheid opbrengen als predikant. Omdat een begrafenis eigenlijk een familieaangelegenheid is. En ik ben daar ook maar bij genodigd. En ik mag dan een bepaalde taak verrichten. Maar het blijft een familieaangelegenheid. De familie gaat de doden begraven. En daarom wil ik altijd een groot stuk bescheidenheid opbrengen ten aanzien van mijn aandeel. Maar als mensen gebruik willen maken van de kerk. Van het verenigingsgebouw, wat een stukje van het verlengde van de kerk is, dan denk ik dat ik een aantal voorwaarden mag stellen. En via de begrafenisondernemer doe ik dat ook wel eens. En zeggen, als ik het vermoeden heb dat er weer zoiets is, van nou, laat zo iemand dan maar op het kerkhof spreken, als die dat dan meent te moeten doen, maar niet in het kerkgebouw. Er zijn ook gevallen waarbij je natuurlijk helemaal geen vermoedens hebt en waarbij je helemaal geen vermoedens hoeft te hebben. Want dan ken je de familie en dan weet je zowel in welke geest er gesproken wordt. Maar wij moeten geen verering van de doden gaan krijgen op die manier in het kerkgebouw. We moeten wat dat betreft, als het dan hier gebeurt, dan moet het uitsluitend Gods woord zijn. En niet anders. Maar overigens, ja, dan kun je natuurlijk geen baas zijn over wat in een geseculariseerde maatschappij, waarin er nauwelijks families zijn die eensgezind optrekken. Want dat moet je er tegenwoordig bij zeggen. Er zijn nauwelijks families die eensgezind godsdienstig gesproken optrekken. Er is zo'n diversiteit gekomen. Er is in elke familie, van heel dichtbij of van wat verder weg, wel een aantal die totaal afgeweken zijn. En je kunt het zien als ze in allerlei gele of rode jekken op een begrafenis komen en alle stijl uit het oog verloren hebben. En je kunt het zien aan andere dingen. Maar dan is het heel moeilijk om daar nog een bepaalde vorm in te vinden. En net wat ik zo pas zei, dan zul je misschien hoe langer hoe meer je toevlucht moeten nemen als familie zegt, en zo willen we het hebben. Geen bloemen, geen toespraken. Gepaste kleding en misschien nog een paar andere bepalingen erbij op den duur. Ja, dat zou kunnen. Nou, als je die bepalingen maakt en je hebt als familie alle recht om zulke bepalingen te maken, dan voorkom je met, als je zegt geen toespraken, ook die flauwekul van tegen de doden staan praten. Ja, toch? Maar, ja, laten we, als het dan toch een gelegenheid is, en ik vind het voor mezelf altijd een uitgezochte gelegenheid, want wat voor volk je ook onder je gehoor krijgt, ze hebben allemaal de gelegenheid om op dat moment het woord te horen. Het woord van het leven en het woord van de dood. En of ze het horen of niet horen, willen horen of niet horen. Maar God geeft ze die gelegenheid nog een keer. En het is voor hem misschien de enige mogelijkheid om nog een keer onder het woord te komen. En het te horen dat God geen lust heeft in de dood van de zondaar. En dat wat er nou gebeurt de bezoldiging van de zonde is. Maar dat er ook een genadegift Gods is. En dat is het eeuwige leven in Christus Jezus. Nou, maar als je dan als familie zegt, we willen dat woord erbij hebben, dan moet dat ook het woord zijn. Ja? Nog meer vragen? Nee? Ja. Ja, ja. Ja. Nee. Ruzie gemaakt over de godsdienst. Oh ja. Ja. Ja, je kunt op alle manieren eigenlijk uitleven dat je maar een blinde mol bent. Laat ik het dan maar zo zeggen. En dat je nog niet eens onder de indruk raakt als de majesteit van de dood in je buurt is. En als het evangelie van Gods genade klinkt. Ja. Maar we gaan nu beëindigen. Psalm 34, het 9e vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, allen tijd nabij en goed. 34, vers 9. Heren, wij willen aan het einde van deze avond uw naam danken. Danken voor het onderwijs dat uit uw woord tot ons komt. Voor de praktische lessen die we ontvangen. Maar ook voor de geestelijke onderwijzingen die er liggen. Als wij horen van Martha, van haar geloof en van haar ongeloof. In datzelfde hart. Heren, als wij horen van de wijze waarop u met mensen omgaat, hoe u ze afzonderlijk behandelt, hoe u heel persoonlijk met ze omgaat, hoe u zich ook aanpast aan hun aard, de aard die gij zelf geschapen hebt, het karakter dat gij zelf gegeven hebt. Heren, wij bidden van u, laten we ervan leren, laten we er lering uitnemen en laat dat ook in de praktijk van ons leven mogen blijken dat we er lering uitnemen. Zegen ons, Heren. Laat uw geest in ons wonen. Uw geest, die zo onmisbaar is. Want hoe zouden wij ooit echte wijsheid hebben als uw geest uw woord niet verklaart aan ons hart. En als uw geest het niet toepast. Heren, dan blijven we immers blind, dan blijven we onkundig. En daarom wij bidden van u, och schonk gij ons de hulp van uw geest. Mocht die ons op al onze paden tot een leidsman strekken. Gedenk ons verder en breng ons op uw tijd de volgende keer weer bijeen om verder te lezen in dit gedeelte van uw heilig woord. Om Jezus wil. Amen. En die volgende keer is dan over 3 weken, tweede dinsdag.